Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Bewoners in de Georgische provincie Zuid-Ossetië zijn hun leven niet zeker sinds het in 2008 door Rusland werd bezet. Poetin houdt de grens tussen beide landen bewust vaag om zo zijn greep op het land te verstevigen en hij wordt daarbij gesteund door de Georgische regering. Correspondent Eva Kukier bezocht de regio en vroeg zich af: hoe reëel is de angst voor een Russische invasie?
Vier maanden geleden, in november 2023, werd de Georgiër Tamas Ginturi vermoord door een Russische grenspatrouille op de grens tussen Zuid-Ossetië en Georgië. Tamas Ginturi was een wat oudere Georgiër, een oud veteraan die had gevochten in de oorlog in 2008. En de moord, ja, die bracht een schokgolf door het hele land. Het gebied waar de moord plaatsvond wordt door de Russen eigenlijk al sinds 2008 bezet gehouden. Het is Zuid-Ossetië, een provincie van Georgië dat samen met Abchazië, een kustprovincie ook in Georgië, werd ingelijfd na een militaire invasie. Vorige maand was ik op bezoek bij Dali, dat is de weduwe van Tamas Ginturi en haar zoon. Zij wonen samen in een appartementje in Gori. Dat is een stad niet heel erg ver van de plek waar de moord is gepleegd. Ik kwam daar, het licht was uitgevallen, de elektriciteit deed het niet. Ze hadden kaarsen aangestoken en ze liet me in tranen het portret zien van haar man. Die was vermoord. En ze vertelde me dat ze al 3 maanden in enorme verdriet leefde, in rouw. En ja, ontzettend veel vragen nog steeds had over de moord.
En wat is er eigenlijk gebeurd met deze Tamas?
Tamas Ginturi wilde op een dag in november het kerkje bezoeken boven het dorp Kirbali, waar hij woonde met zijn vrouw. Want in dat kerkje wilde hij graag een kaars aansteken voor de overledenen die daar begraven lagen. Het is een heel klein kerkje op de heuvel boven het dorp. Ik was daar op het moment dat er ontzettend veel sneeuw lag. Het hele dorp was ingesneeuwd, dus we konden daar ook niet goed komen. Maar op die dag was Ginturi met een vriend daarheen gegaan omdat hij die graven wilde schoonmaken. Hij wilde een glaasje vodka drinken, zoals de traditie is. Maar toen ze daar kwamen, ontdekten ze dat de deur van de kerk was dichtgetimmerd door de Russen. Er is een filmpje van dit tafereel, dat staat op YouTube. En daarin zie je dat ze, ja, die twee mannen, die staan daar bij die deur. En Tamas wordt ook wel een beetje boos. Die zegt, wat is hier aan de hand? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze de deur van de kerk dicht timmeren? Dit zijn toch ook christenen? En ik zal die deur openmaken, want zo kunnen wij dan een kaars branden. En vervolgens wat er gebeurde, dat zag je niet meer op dat filmpje, is dat er een groepje Russische grenspatrouilles, ja, een soort hinderlaag hadden gelegd en uit de bosjes kwamen en deze twee mannen probeerden te ontvoeren. Tamas is toch een grote, sterke kerel. Dat zag ik op de foto's van zijn weduwe. Dus die probeerde te ontsnappen. Het werd een soort worsteling. En hij probeerde weg te rennen naar zijn auto, een pick-up truck. Maar de Russen die schoten hem in de rug. 2 keer... Hij werd geraakt. Ik heb daar ook foto's van gezien. Je zag de kogelgaten door het metaal van de auto in zijn rug. En vervolgens hebben de Russen hem in de achterbak van zijn eigen auto gelegd, waar hij is doodgebloed. Zijn vriend werd door de Russen meegenomen en werd opgesloten in een stad in de buurt.
Jemig, Eva, wat een gruwelijk verhaal heeft zich daar afgespeeld. Ik kan me voorstellen dat schokkend was voor veel Georgiërs, zo'n moord. Waarom doen de Russen dit?
De Russen doen dit om een angstcultuur te zaaien en om instabiliteit te creëren. En wat er gebeurt al een aantal jaren is dat er regelmatig Georgische burgers die in het grensgebied wonen worden ontvoerd en meegenomen en opgesloten in Tsringvali. Dat is de hoofdstad van Zuid-Ossetië. We zagen deze Russische strategie natuurlijk ook in Oekraïne, op het schiereiland Krim, dat sinds 2014 illegaal bezet wordt gehouden. We zien het in de Donbass, het oosten van Oekraïne, waar al jarenlang, en zeker natuurlijk sinds 2 jaar verschrikkelijke oorlog daar is uitgebroken, hoe de Russen daar huishouden en wat voor angstcultuur ze daar creëren. In Georgië is dit dus al sinds 2008 aan de hand. Maar wat mij het meest verbaasde toen ik in Georgië was en in dat dorpje met die mensen sprak, is hoe de Georgische regering eigenlijk een oogje dichtknijpt, bijna samenwerkt met de Russen en heel weinig bescherming biedt aan zijn eigen bevolking.
Ja, Zuid-Ossetië, Georgië, Rusland, het klinkt bekend, maar toch ook ver weg. Kan je ons een beetje op weg helpen? Hoe ziet die regio eruit? Hoe is het daar?
Nou, Georgië is een land in de zuidelijke Caucasus, samen met Armenië en Azerbeidzjan. Het grenst aan Rusland en het ligt aan de Zwarte Zee. Niet heel erg ver van de Krim overigens. En Georgië heeft 2 door Rusland bezet gehouden provincies sinds 2008 de oorlog daar uitbrak. Dat zijn Zuid-Ossetië en Abchazië. Abchazië ligt aan de kust en Zuid-Ossetië ligt meer naar het binnenland en is behoorlijk dun bevolkt en ook behoorlijk arm. In die hele regio is sinds eind jaren 80, de val van de Sovjet-Unie, zijn daar allerlei etnische en territoriale conflicten en spanningen uitgebroken. Dat gebeurde ook in Georgië, waar de Ossetiërs en de Abchazen zich eigenlijk onafhankelijker van de Georgiërs wilden opstellen. Ze wilden hun eigen gebied en de Russen die hielpen ze daarbij. In 1991 brak daar een bloedige oorlog uit. Zowel in Abchazië, tussen Abchazen en de Georgiërs, als de Ossetiërs en de Georgiërs. Waarbij ontzettend veel ook oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Na die oorlog begin jaren 90 bevroren die conflicten eigenlijk. En in de zomer van 2008 kwam dat weer tot uitbarsting toen de toenmalige Georgische president Mikhail Saakashvili, veel mensen kennen hem ook vanwege zijn Nederlandse vrouw Sandra Roelofs. Saakashvili had een hele democratische pro-westerse agenda en die probeerde die gebieden weer onder controle te krijgen van Georgië.
Georgische strijdkrachten zijn de hoofdstad van de afvallige regio Zuid-Ossetië binnengetrokken. Er wordt zwaar gevochten in de buitenwijken van de stad.
Rusland sloeg meteen terug en bombardeert de regio. En ook schiet het een aantal Iskander-clusterraketten af. Die waren toen net door Rusland ontwikkeld. En je moet je voorstellen, daar zitten tientallen kleine kogeltjes in die, zodra er een inslag is, uit elkaar vliegen en enorm veel schade aanrichten. In Gori zelf zijn toen een aantal Georgische burgers om het leven gekomen door die kogeltjes. En ook de Nederlandse cameraman Stan Storiemans. Veel mensen die kunnen zich dat misschien nog wel herinneren.
In de Georgische stad Gori is vanochtend de Nederlandse cameraman Stan Storiemans om het leven gekomen. Stan was voor het RTL Nieuws samen met collega Jeroen Akkermans in Georgië om verslag te doen van de oorlog daar.
En hoe eindigt dit conflict uiteindelijk? Hoe loopt deze oorlog af?
De oorlog duurde kort, een aantal dagen. En met hulp van Europese leiders, onder andere de Franse president Sarkozy, is er toen bemiddeld met Rusland en hebben de Russische troepen zich teruggetrokken. Alleen niet helemaal tot Rusland, maar ze hielden uiteindelijk Zuid-Ossetië en Abchazië bezet. Sindsdien ligt daar wat wij wel noemen een demarcatiegrens. Een lijn die de strijdende partijen uit elkaar moet houden.
Ja, een demarcatiegrens. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, eigenlijk zie je die grens niet. Het is ook geen grens. Je ziet wel punten, die zijn me ook aangewezen, waar je dan weet, daar zitten Russen of daar zijn Russen geweest. Dus het is een heel erg onduidelijke situatie. En ja, daar wonen gewoon mensen in die dorpen, ook het dorp waar ik was. En die mensen die wonen daar al honderden jaren en die weiden hun vee en die kappen hout in het bos. En ineens loopt daar dan zo'n soort van onzichtbare grens waar gewapende Russische patrouilles regelmatig zich vertonen. En dus ook mensen ontvoeren. En dat is dus ook wat er gebeurde met de man waar we mee begonnen, Tamás Ginturi en zijn vriend, die in een hinderlaag werden gelokt bij die kerk. Ik was met 2 vrijwilligers mee op stap. Die namen mij mee in een auto. Bagwa en Goga. Dat zijn 2 mannen die werken of vrijwilliger zijn bij een Georgische beweging. Die heet Unie Maakt Kracht. En die vertelden mij over hun werk. Bagwa en Goga die doen eigenlijk wat de Georgische regering nalaat te doen. En dat is het controleren van de grens en het in de gaten houden van de Russen en de Russische bewegingen langs die grens. Die dus eigenlijk geen grens is. En dat doen ze door in kleine groepjes langs die hele grens te patrouilleren. Je moet je voorstellen, dat zijn echt behoorlijk hoge bergen. Het is een ontzettend onherbergzaam gebied. En op sommige dagen leggen ze dan wel 20 kilometer af te voet om te kijken waar de Russen zich ophouden. En dan doen ze dat met verrekijkers, kijken ze. Maar ook, ze hebben ook drones die ze oplaten en waarmee ze dan over door Rusland gecontroleerde gebied vliegen en daar foto's van maken. En op die manier brengen ze in kaart wat de Russische bewegingen daar zijn. En wat deze twee mannen en hun collega's daar zien, is dat de Russen die demarcatielijn, die grens, steeds verder opschuiven. Steeds een stukje nieuw gebied inpikken. Mensen weten helemaal niet, dat vertelden ze mij ook, ze weten niet welk gebied ze zijn. Ze wonen gewoon in Georgië en lopen bij wijze van spreken buiten het dorp over een heuvel. En ineens staat daar een Russische patrouille die zegt, u bent de grens overgestoken en wij nemen u nu mee. Dus dat is een absurde, maar ook een ongelooflijk bedreigende situatie.
Ja. Waarom doen die Russen dat? Ik bedoel, wat is het doel van Rusland om zoveel onduidelijkheid eigenlijk te laten ontstaan over waar die grens ligt?
De Russen doen dit om hun invloedssfeer uit te breiden, om instabiliteit te creëren aan de grens en om de lokale bevolking bang te maken. Dus om iedereen te laten zien, wij kunnen hier doen wat we willen, wij maken hier de dienst uit en wij gaan onze eigen gang. Dat opschuiven van die grens, dat wordt in het Engels wel borderization genoemd. Het doel daarvan is om een soort fictieve lijn te veranderen in een harde internationale buitengrens. En een andere tactiek die de Russen daarbij gebruiken is het uitdelen van paspoorten. Het is een
politica,
ook in Abkhazie en overigens ook bijvoorbeeld in het oosten van Oekraïne delen Russen paspoorten uit. En dat doen ze om dan vervolgens te kunnen zeggen, dit zijn onze mensen, dit zijn Russische inwoners, Russische burgers. En zij worden bedreigd en wij moeten ze beschermen. En dat geeft ze dus een extra motief, een reden om op ieder denkbaar moment daarin te grijpen om zogenaamd hun eigen mensen te beschermen. Je moet je voorstellen dat de Russen dat gebied ook ongelooflijk goed controleren. Dus met videobeelden, met camera's, met patrouilles houden ze eigenlijk ook iedere beweging aan die grens in de gaten. Goga die vertelde, een beetje grappend, dat de geheime dienst FSB, de Russische geheime dienst, meer foto's van hem heeft dan zijn vrouw thuis heeft liggen. Dus dat zegt wel iets over de mate van surveillance aan die grens. En hoe kan het nou dat de Russische regering al die informatie heeft over individuen die daar aan die grens wonen? Dat komt volgens Bagwa en Goga, maar ook volgens heel veel andere Georgiërs, omdat hun eigen Georgische regering in Tbilisi zou samenwerken min of meer met de Russen en die informatie over hun eigen burgers aan de Russen zou doorspelen.
Dus de Georgische regering zou eigenlijk actief de Russen helpen met het opsporen van die vechters uit 2008. Waarom doet de Georgische regering dat dan?
Ja, dat is bijna niet voor te stellen natuurlijk, dat je eigen regering zou collaboreren met de regering van een ander land. In dit geval de Russen, die ook nog een deel van je land bezet houden. Maar dat heeft alles te maken met de politieke situatie in Georgië en met de regeringspartij Georgische Droom, die daar sinds 2012 aan de macht kwam en die onder leiding staat van de Georgische oligarch Bidzina Ivanishvili. Ivanishvili is echt een prototype oligarch, heeft ongelooflijk veel geld verdiend in Moskou, in Rusland. En zoekt al sinds zijn regeringspartij Georgian Dream aan de macht kwam, toenadering tot Moskou. Ivanishvili opereert zelf eigenlijk vanaf de achtergrond, vanuit de schaduw. Maar hij laat zijn mensen een heel pro-Russische koers varen. En dat doen ze onder andere omdat ze toch heel bang zijn voor Rusland. Ze zijn heel erg bang voor een Russische invasie. Het is ook een reële dreiging. Maar ook vanuit persoonlijke overwegingen. Het is gunstig om met Rusland samen te werken. Er is veel corruptie, machtsmisbruik, vriendjespolitiek. En dat tekent zijn regeringspartij. Maar hij is ook bang dat de Russische autoriteiten hem op een dag komen halen als hij niet doet wat de Russen zeggen.
Ja, en de regering van Ivanishvili die kiest dus heel nadrukkelijk de koers van pro-Russisch. Maar tegelijkertijd heeft Georgië inmiddels ook een kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Hoe zit dat dan?
Ja, dat klopt. Dat was in december. Toen kreeg Georgië van Brussel de Europese kandidaatstatus toegewezen. Daar hadden ze al eerder om gevraagd. Was afgewezen, juist omdat de regering zo pro-Russisch is en zo bezig is die democratische instituten af te breken. Maar in december heeft Brussel besloten toch die kandidaatstatus toe te kennen aan Georgië. En juist eigenlijk als politieke daad om aan Rusland te laten zien, kijk, Georgië hoort bij ons. En ook om die regering en die hele pro-westerse pro-Europese bevolking toch niet te verliezen en in zijn eigen invloedssfeer te houden. En de Georgische bevolking was daar ook heel erg blij mee. Je zag enorme feesten toen in december, ook midden in Tbilisi met allemaal Europese vlaggen. En de regering reageerde daar op toch wel bijzondere wijze op. Die zeiden, zien jullie wel, dit is allemaal onze verdiensten. Dankzij ons zijn we nu kandidaatlid van de EU. Terwijl het eigenlijk natuurlijk omgekeerd is. Dat de Georgische regeringspartij juist alles doet om Rusland te paaien in plaats van Europa. En zo zie je dat die regeringspartij toch behoorlijk van twee walletjes heeft.
Ja, en komt Ivanishvili daarmee weg?
Ja, goede vraag. In oktober zijn er parlementsverkiezingen in Georgië. Die worden ontzettend spannend, omdat de pro-Europese bevolking, en ik heb daar echt veel mensen gesproken die toch graag op een andere partij stemmen dan deze Georgian Dream, die zo pro-Russisch is. Is het de vraag hoe die verkiezingen gaan verlopen? Ook omdat de kiesdrempel in Georgië heel erg hoog is, die is 5%. En dat maakt dat de oppositie, de pro-Europese oppositie, toch relatief weinig kans maakt om aan die verkiezingen goed mee te doen. En dat is ook een van de voorwaarden die de Europese Unie heeft gesteld, dat die kiesdrempel naar beneden gaat. Maar deze pro-Russische regering heeft laten zien dat ze eigenlijk niet zoveel boodschap hebben aan al die democratische voorwaarden die de Europese Unie stelt. Dus dat belooft ontzettend spannend te worden aan het eind van het jaar.
Ja, en als we dan nog heel even teruggaan naar dat omstreden gebied, dat Zuid-Ossetië. Wat denk jij, is er nou een kans dat dat ooit weer bij Georgië integraal gaat horen?
De hoop van eigenlijk alle Georgiërs is dat die twee gebieden weer onder volledige Georgische controle komen. Dat de Russen daar weggaan, dat die angst verdwijnt en dat mensen hun leven weer kunnen oppakken. Goga en Bagwa zeiden tegen mij dat ze heel veel hoop hebben voor de toekomst van Georgië. En dat als Oekraïne wint, dat Rusland zal verzwakken. En dat dus de Georgische toekomst echt afhangt van de winst van Oekraïne tegen de Russen. En ook dat zij natuurlijk zichzelf ook moeten bewapenen, dat Georgië zich niet zo zwak kan houden tegenover de Russen. Ze willen geen oorlog, maar als het tot een aanval komt, dan zullen ze zichzelf natuurlijk moeten verdedigen.
Eva, dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Susan Yücel en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.